Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie zijn nou eigenlijk de claimanten? Dat is niet de familie Levenstein.
De kleinkinderen zijn niet de erfgenamen.
Nee.
Dit is Hier hing een schilderij. Een podcast van NRC over één enkel schilderij dat een raam blijkt op het bezwaarde geweten van Nederland rondom de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog.
Alle musea hebben roofkunst. Allemaal.
Er is iets onrechtvaardigs wat rechtgezet moet worden.
Maar hier is eigenlijk helemaal geen sprake van roofkunst.
En ze weten het ook. Alleen als er niemand komt.
Definitely fell into the wrong hands. That's a serious red flag.
Omdat het gaat over rechtvaardigheid.
Dan denk ik, god, wat wonderlijk. Je rooft kunst. Het wordt misschien wel weer voor de tweede keer geroofd.
Aflevering 2. Bloedbanden.
In de eerste aflevering hoorden we hoe Rob en Francesca Leeuwenstein een telefoontje kregen, alweer lang geleden, van een man, James Palmer, die hen vertelde dat zij wel eens de rechtmatige eigenaar zouden kunnen zijn van een Kandinsky die op dat moment in het Stedelijk hing. Een prachtige Kandinsky die miljoenen waard is. Nou, en ik ben erbij geweest, jaren later, dat die strijd uitmondde in teruggave of restitutie van dat schilderij. Dus die Rob en Francesca Leeuwenstein kregen dat werk in handen. En wat ik zelf daar merkwaardig vond, is dat er eigenlijk helemaal geen feestelijke sfeer hing.
Ja, en er was nog iets raars. Deze Rob en Francesca Leeuwenstein zijn weliswaar de kleinkinderen van de man die ooit die Kandinsky kocht, maar ze zijn niet de erfgenamen. En hoe dat zit, zoeken we uit in deze aflevering.
En dan beginnen we in Arnhem.
Wel een hele mooie straat.
Inderdaad, in een hele prettige villa-wijk.
In een lommerrijke wijk in Arnhem staat een prachtig huis met een heuse heuvel in de tuin. En daar woont Alfred Hammerstein. Hij is een van de sleutelfiguren in de strijd om de Kandinsky.
Fred Hammerstein, die in zekere zin verloren heeft.
Hij was namelijk de voorzitter van de restitutiecommissie die door de Nederlandse overheid in het leven werd geroepen om te oordelen over de vraag of iets wel of geen roofkunst is.
Ja, hij heeft dat volgens mij 4 jaar gedaan. En hij was verantwoordelijk voor het bindende advies over de Kandinsky.
Hammerstein is een gerespecteerde jurist. Rechter, hij was zelfs lid van de Hoge Raad. En je moet hem vooral niet verwarren met die flamboyante en controversiële naamgenoot. Advocaat Oscar Hammerstein. En jij was een beetje bezorgd of hij wel wilde praten. Waarom eigenlijk?
Ja, want hij stapte op nadat het rapport van Koonstam uitkwam. Waarin gesteld werd dat er empathischer moest worden omgegaan met roofkunst. En toen wilde hij geen interviews geven. En mensen vonden het ook eigenlijk ongewoon dat hij zo abrupt opstapte bij de restitutiecommissie. Dus ik maakte me ergens een zorgen dat hij deze hele episode achter zich wil laten. En hier geen ingewikkelde of leuke of mooie vragen meer over wil krijgen.
Ja, daar staat hij ook.
Ja, oké. Okay.
Ah, hij maakt al even.
Hallo,
goedemorgen.
Hoi, Emiko.
Ja, ik ben Pieter Vlos.
Ja, kom binnen. Dank.
Van deze gerespecteerde jurist heeft James Palmer, de vertegenwoordiger van de familie, helemaal geen hoge pet op.
Now, Hammerstein was an interesting guy. And it's good that he's gone.
Tijdens die inmiddels beruchte persconferentie waar Pieter bij was, zette hij hem neer als een soort Gargamel van dit hele conflict.
You know, I think he was not objective. I think he was very biased. We all salute him for having resigned, because that was a good day.
Palmer bejubelt dus de dag dat Hammerstein opstapte. Maar Hammerstein zelf, die heeft wakker gelegen om deze hele zaak.
Ik heb tot de dag van vandaag de 100% overtuiging, dus niet 99, maar 100% overtuiging dat die beslissing juist was. Ik vond dit echt heel naar.
Terwijl hij een paar jaar eerder, in 2016, heel blij was dat hij deze commissie mocht voorzitten.
Ik heb gewoon gesolliciteerd naar een plek in die commissie. En ben toen door de selectie heen gekomen tot mijn eigen verbazing. Want ik heb natuurlijk niet een echte specifieke achtergrond op het gebied van roofkunst. Maar ik ben wel heel lang rechter. En ik zat in een fase in mijn leven dat ik weer andere dingen kon doen die tegen rechtspraak aanleunen. Nou ja, de commissie heeft als voorzitter iemand nodig die vertrouwd is met rechtspraak. En zo ben ik in die commissie gekomen. En ik vind het ook belangrijk werk.
En vertrouwd met kunst. Als ik hier om me heen kijk, zie ik overal
ja,
kunst.
Ja, die verbinding is er ook. Dus anders dan is het niet interessant. Maar de belangrijkste drijfveer was gewoon van dit is belangrijk werk, want dit moet goed gebeuren.
En waarom vond u dat?
Omdat het gaat over rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid. Maar hoe bepaal je zoiets? Stel, je meent dat een schilderij in een museum jouw familie toebehoort. Dan is stap 1 dat deze commissie nagaat of jij wel de erfgenaam bent van degene die het werk kwijt is geraakt tijdens de oorlog. Simpel gezegd, de commissie bekijkt of de juiste persoon voor het loket is verschenen.
Dan is de volgende vraag, en hoe staat de verzoeker, de claimant, in verband met die eigendom? Welke positie bekleedt hij daar? Is hij erfgenaam van een oorspronkelijke bezitter? Of in welke verhouding staat dat? Want we hebben geen slachtoffers meer in de zin van slachtoffers van het naziregime die nu claimen, want die zijn allemaal dood. We hebben te maken met kinderen, kleinkinderen of andere erfgenamen. En het interessante van die Kandinsky-zaak is dat de commissie heeft gezegd, dat is niet de familie Levenstein. Dus het zijn niet, want dan was de situatie nog wel een beetje anders geweest. Want dan zijn het de rechtstreekse erfgenamen van
van de man die hem kocht.
Ja.
De kleinkinderen zijn niet de erfgenamen.
Nee, de vader Levenstein was overleden. Moeder, die had 2 kinderen. Daar begint de eerste onduidelijkheid al, van hoe is die boedelverdeling geweest? Nou, daar is het meest waarschijnlijk, die schilderijen zijn naar Robert gegaan. Robert was in gemeenschap van goederen gehuld met Irma Klein. Dus die is daardoor mede-eigenaar geworden. En ze hebben een boedelscheiding gehad waarbij uiteindelijk gezegd is, dit deel van de boedel gaat naar Irma. Dus Irma is de rechtsopvolger.
Irma Klein dus. Helemaal niks, geen Leeuwenstein.
Nee, klopt. En om dat te begrijpen moeten we terug, echt terug, naar het moment dat schilderij ooit in de familie Leeuwenstein kwam.
Ja, we hebben het lang uitgesteld, terug naar het begin, maar nu gaan we er echt voor.
Nu wordt het een historische podcast. 100 jaar terug.
Blijf luisteren.
Nieuwe naaimachine, Leeuwenstein natuurlijk, vanaf $399.
Leeuwenstein.
Verbazend goed.
Verbluffend voordelig.
Leeuwenstein, een ijzeren naaimachine.
Ja, de Leeuwensteins vergaarden hun fortuin met naaimachines. En dat is wel aardig. Ik vond een foto van hun kantoor hier bij het Amsterdam Stadsarchief. Met beschrijving en de hele rattenplan. En dat is dus echt een waanzinnig pand. Nog maffer, het is hier gewoon vlak om de hoek bij NRC. Heb ik nooit geweten natuurlijk.
Oké, ik zou zeggen, let's go.
Let's go. Ja, dit is het gebouw hier links. En het zit dus op de Dam, maar ook aan de Hermietenstraat. En volgens mij was dat zelfs het officiële adres toen Leeuwenstein, Emanuel Leeuwenstein, hier begin van de 20e eeuw, zijn naaimachine, fabriek en kantoor had gevestigd.
Er zit nu een souvenirwinkel.
Dam Square Souvenirs. 100% Holland staat erbij, dus het is een nationalistisch optrekje geworden. Maar dat was het niet. Heb jij toevallig je telefoon bij? Want ik stuurde je even een foto uit het archief van Amsterdam.
Oh ja, hier is hij. Wanneer is dit pand neergezet? Even checken.
Ja, even checken. Mijn veel te grote dikke boek. Ontzettend onhandig dat ik nog werk met dit soort dikke boeken. In 1912 heeft Harry Elte het ontworpen. Wel gewoon voor de Leeuwensteins. Ik geloof de zussen van Emanuel Leeuwenstein waren daar meer mee bezig. En Harry Elte was een Joodse architect die ook uit een orthodox-Joods milieu kwam. Net als Emanuel Leeuwenstein. Hij was meubelmaker geweest bij Berlage. En dat zie je ook wel. Beetje bruin baksteen, fraaie ornamenten. Niet exuberant, maar juist voor die tijd heel sober. Vinden we nu wel weer bijna sierlijk. Een prachtig gebouw vind ik het.
Maar de Leeuwensteins, het feit dat zij in die tijd hier midden op de Dam dat pand neer konden zetten, ja, dat zegt wel iets over hun positie.
Ja, ik vind dat razend fascinerend. Ik begrijp het nauwelijks. Ik begreep dat de Joodse gemeenschap van Amsterdam voornamelijk heel arm was. Maar dat is dus niet waar. En als je dit hier kon bouwen, midden op de Dam, zo'n fantastisch gebouw. Ja, dat vond ik heel verrassend, maar dat schijnt het dus niet te zijn. De kunstcollectie van Leeuwenstein hing ook grotendeels in zijn kantoor en fabriek die we hier zien, die hier aan de Dam staat.
Die schilderijen die zouden dan dus boven de trap hebben gehangen. Dat lazen we in een oud interview met kleinzoon Rob Leeuwenstein. En hij vertelde daarbij ook dat na de Tweede Wereldoorlog nog heel lang de lege plekken te zien waren geweest. Van die rechthoekige plekken op het behang waar daarvoor nooit zonlicht kwam.
Ja, daar wilde jij naartoe, toch? Naar de trap?
Ja, even. Nee, via de andere kant. We stappen de winkel in op zoek naar die trap. Volgens onze berekeningen zou die ergens achter in de huidige winkel moeten zijn. We lopen onder eindeloze rijen delsblauwe klompjes door. Langs t-shirts met het meisje met de parel van Vermeer. En posters van Van Gogh's zonnebloemen. Voor een luttelbedrag van €6 te koop. Achter in de winkel stuiten we op een dichte glazen schuifdeur. Oh ja, hier kunnen we natuurlijk niet door.
Jammer. Zullen we die nog even proberen?
Wacht even, heel even spieken. Okay. Oh ja. Met een bochtje verboden toegang. We kunnen wel door het glas spieken. En daarachter zien we een trap. Ja, het is een metalen trapje. Dat is niet de monumentale trap die we verwachten.
Nee, dat is gewoon... Waarschijnlijk is dit ding echt helemaal gestript van binnen. Oh ja.
Ja. Komt hier nu iemand naar buiten? Hoi.
Hoi.
Mensen vinden nu dat wij ons een beetje verdacht gedragen.
Ja,
ja. Ja,
dat willen die mensen. Ja, weet je, ja, misschien hoopten we op wat de historicus Johan Huizinga ooit wel de historische sensatie heeft gedoopt. Ja, dus, maar ja. Laten we eerlijk zijn, de kans daarop is totaal verzopen in die toeristenparafernalia.
We hebben gelukkig een andere manier gevonden om dichter bij de illustere koper van de Kandinsky te komen, Emanuel Leeuwenstein. We hebben een familielid van hem opgespoord, Alfred van Kleef. Hij is schrijver, oud-journalist van NRC en hij is niet op één manier, maar zelfs op twee manieren familie van de Leeuwensteins. Hij weet ook hoe het de Leeuwensteins vergaan is in de oorlog. We ontmoeten hem in zijn appartement in de Amsterdamse Jordaan. Met uitzicht op de gracht. Ja, lekker. Hij plant een grote pot thee en een blik koekjes tussen stapels boeken en bergen printjes. Zo te zien heeft hij zich goed voorbereid op onze komst.
Nou, ik weet van de familie Leeuwenstein, omdat ik op twee manieren familie van Emanuel Leeuwenstein ben.
Je hebt twee papiertjes. Ja, heb je het allemaal uitgeschreven?
Ja, omdat het zo ingewikkeld is. Maar ik zal het heel kort vertellen. Het komt er eigenlijk op neer dat de overgrootmoeder van mijn moeder was de zuster van de overgrootmoeder van mijn vader. Ja. En die waren allebei verwant met de Leeuwensteins. En
ik weet niet of we het helemaal begrijpen, maar nee, we gaan ervan uit dat het klopt.
Het is ook wel echt ingewikkeld. Maar, komt ook wel veel voor bij Joden. Dus er waren misschien 30.000 Joden of zo. Eigenlijk in die tijd was Nederland ook een standenmaatschappij en een verzuilde maatschappij. Dus eigenlijk iedereen trouwde met iemand van zijn eigen geloof en van zijn eigen stand. En dat deden Joden dus ook. Maar de vijver waar je uit kon vissen was dus best klein.
Dus dan was de spoeling heel dun.
Ja. En dus zie je die namen, dezelfde namen, zie ik steeds maar weer terugkomen. En daarom ook, want Levenstein is op twee manieren familie van mij, maar best heel ver weg. Alleen voor ons voelde dat niet zo, omdat het waren zulke uitgedunde families dat die ook contact hielden met elkaar.
Van Kleef doet al dit onderzoek omdat hij een boek schrijft over zijn familie. Dat gaat natuurlijk ook over dat gruwelijke lot dat zijn voorouders wachten in de concentratiekampen. Een onderwerp waar zijn ouders nooit over spraken. Sterker nog, ze hadden Van Kleef niet eens verteld dat hij Joods was. De familie van Van Kleef heeft ook te maken gehad met roof en restitutie. Niet van schilderijen, maar van pakhuizen en tapijten. Dat zijn vader er een verbeten strijd om voerde, ontdekte hij ook pas laat.
Ja, en de vader voerde allerlei procedures. Dus tot zijn 50ste of zo bezig is geweest met die nalatenschappen. En steeds maar weer worden herinnerd aan al die vermoorde familieleden. Mijn grootvader had kaaspakhuizen. En die waren in de hongerwinter gesloopt. Maar mijn grootvader had die in bewaring gegeven aan iemand die niet te goeder trouw bleek te zijn. En die had die pakhuizen, hoewel ze niet van hem waren, verkocht aan de Duitsers in de oorlog. En dat geld in zijn zak gestoken. En na de oorlog wilde hij dat niet meer teruggeven aan mijn vader. Want hij zei, ja, ik heb ook onkosten gehad. We hebben nu over dure schilderijen of over geldbezittingen. Ja. Maar ditzelfde mechanisme speelde zich ook op veel kleiner gebied af. Ook bij mijn vader bijvoorbeeld. Zijn ouders hadden allerlei dingen al in bewaring gegeven. Omdat ze dachten, nou, misschien wordt het anders gestolen. Of uiteindelijk zijn ze opgepakt en vermoord. Na de oorlog, mijn vader wist een aantal adressen waar zijn ouders spullen hadden ondergebracht. En sommige mensen waren heel meelevend en zeiden, wat vreselijk voor u. En hier is uw kristallen schaal van uw ouders weer terug en zo. Maar hij kwam dus ook bij mensen die zeiden, ja, dat kleed wat hier nou ligt, dat gaan we niet meer teruggeven, want dat ligt hier nu al zo lang. En onze meubels staan erop. En jammer voor meneer Van Kleef dat uw ouders er niet meer zijn, vinden we echt heel jammer. Maar dat kleed krijgt u niet meer terug. En mijn vader droop dus af. En hij had een vriend die een beetje stevig gebouwde, ook een Joodse man. En die zegt, wat? Dat is toch van je ouders geweest? We gaan terug. En mijn vader, zo vertelde hij, bleef een beetje op de trap staan. En die man loopt zo dat huis binnen en zegt niks. Schuift alle meubels opzij, trekt dat kleed eruit en loopt zo weg. Die mensen lieten hem ook zo gaan.
Dat is restitutie.
Dat is ook restitutie, ja, precies.
Tijdens zijn onderzoek naar zijn familie ontdekt Van Kleef en passant ook veel over de Leeuwensteins. Dat ze een pand op de Dam hadden blijkt niet zo bijzonder voor die tijd. Nadat de Joden eeuwenlang waren achtergesteld, begint er rond 1890 toch een Joodse elite te ontstaan. De Leeuwensteins maken daar onderdeel van uit.
Dus je krijgt de eerste Joodse politici, er komt een Joodse minister, er is een Joodse wethouder in Amsterdam. Vakbonden worden opgericht door Joden, sommige politieke partijen en ook in het zakenleven.
Leeuwenstein, de nijvere naaimachine. Ze worden nog steeds verkocht. Ik heb er, geloof ik zelf, ook eentje staan op zolder. Het bedrijf werd in 1886 opgericht door Adolf Leeuwenstein. En het bloeide al snel.
Adolf Leeuwenstein overlijdt in 1907. Emanuel, zijn broer en zussen, nemen de naaimachinehandel over. Vooral de zussen van Emanuel, Rosa en Betty, hielden zich bezig met de zaak. Emanuel was druk met cultuur, denken en praten over kunst en hij werd beter bekend als mecenas.
Ik begrijp dat hij veel moderne kunst kocht, dat hij dus ook verstand van had en durfde iets te kopen wat misschien in die tijd nog helemaal niet, waarvan mensen de waarde niet zo inzagen. Dus daar had hij kennelijk een heel goed oog voor. Maar kennelijk was hij ook een iemand bij een heleboel families waar hij verwant mee was, die aanzien had. Dus als er iets was, dan namen ze hem als hun vertegenwoordiger. En wat je dus ziet, ik heb hier twee familieboeken. En steeds duikt die naam Levenstein daarin op.
Dus een man van aanzien in zijn gemeenschap.
Ja, ja, het was natuurlijk een hele mooie tijd ook, het interbellum. Met heel veel vrijheid en een soort wildheid ook. Mij spreekt die tijd wel aan.
Wie is dit?
Je hebt allemaal groene stickertjes erin geplakt.
Dit is Emanuel Levenstein op oudere leeftijd in 1920. En links heb ik een foto rond 1900. Daar staat hij op met mijn grootvader Jacob en mijn oud-oom Bram.
Dus hier op rechts is hem.
Dit is Levenstein en dit zijn twee broers Joachim Stahl. En deze is mijn grootvader.
Strak in het pak?
Ja. Maar toen was hij dus 25.
Ongelooflijk mooie mannen. En rechts Emanuel Levenstein heeft hier als twintiger veel haar. Donker mooi haar. En rechts zien we als oude man. Ja. Heel nog dunner haar dan ik zelf. Heel dun haar en helemaal grijs.
Ja, en helemaal grijs.
Maar dit is wel de tijd dat hij in Kandinsky gaat komen.
Ja. Wie is dit? Zie voor meer informatie.
Al bladerend door de boeken op tafel wordt het snel duidelijk dat de Leeuwensteins enorm geleden hebben onder de oorlog.
Zijn er twee in Auschwitz?
Ja, ik zie ze. Ik heb
en één in Sobibor.
Ja, ik heb ze gevonden.
Emanuel zelf maakt de oorlog niet mee. Hij is dan al overleden.
Siegfried Adolf in Sobibor en Rosa Levenstein in Auschwitz en Julie Levenstein.
Het waren 70ers toen, hè?
Maar zijn zussen proberen te vluchten. Van Kleef haalt een brief van zijn tante tevoorschijn.
Kijk, mijn tante die schrijft een brief aan haar neef vlak na de oorlog in juli 1945. En zij schrijft aan haar neef Ernst: herinner jij je tante Rosa, Betty en Jultje Levenstein nog? Deze hadden opgegeven dat zij half Joods waren, hetgeen zeer goed ging. Er bleek geen vuiltje aan de lucht, totdat Rosa zo dom was in een brief aan een Joodse vriendin enige minder vleiende woorden over Hitler te schrijven. Deze vriendin werd weggehaald plus haar correspondentie. Rosa was zo verstandig, tussen haakjes uitroepteken, geweest op de achterkant van de enveloppe haar naam te zetten, waardoor zij prompt huiszoeking kreeg en haar naam argwaan wekte. Een uur erna waren zij in het ziekenhuis waar toevallig Jultje lag en Betty troffen zij niet thuis, zodat die gelegenheid had onder te duiken. Rosa en Jultje gingen via Westerbork op transport en sindsdien hebben wij niets meer gehoord. Nou ja, dus dat wordt er over.
Ja. Ja, hier staat ook: Rosa heeft geprobeerd uit de klauwen van de nazi's te blijven. Ze vroeg de nationaliteit van El Salvador aan en verkreeg deze. Maar pas op 8 februari 1944, dit kwam voor haar te laat.
Ja.
Op dezelfde dag verkreeg Betty dit document ook en zij overleefde de oorlog wel.
Veel van de zussen en broers van Emanuel Levenstein overleven de oorlog dus niet. Zijn eigen kinderen, Rob en Wilhelmina, weten wel te ontkomen aan de nazi's door naar het buitenland te vluchten. De kunstcollectie die hun vader aan hen heeft achtergelaten blijft echter in Nederland, inclusief beeld met huizen. Wat de gevolgen daarvan zijn, vertellen we zo. Maar eerst verder met het verhaal van de schilder zelf. In de vorige aflevering vertelden we hoe Kandinsky in Duitsland zijn carrière begint en steeds abstracter gaat werken. Hij wordt er al snel om bewonderd.
Hij kreeg al heel snel in die progressieve kunstwereld bijna de positie van een heilige.
Slavist Zheng Scheijen.
En dat verbaasde mij eerlijk gezegd toen ik dat ging onderzoeken. Dat hij zo vereerd werd. Dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit.
Voor een Rus als Kandinsky is in Duitsland blijven dan geen optie meer. Kandinsky's leven krijgt niet voor de laatste keer, door grote politieke ontwikkelingen een wending. Hij gaat terug naar Moskou en laat zijn geliefde Gabriele Münter achter. Het lijkt erop dat hij zijn oog dan al een tijdje heeft laten vallen op de piepjonge Nina de Andrejewski, die later ook zijn vrouw wordt. Maar belangrijker nog, hij belandt midden in de Russische revolutie.
En dat had natuurlijk in die Russische maatschappij, die zo lang geketend was geweest, ja, een enorm effect. Dus die maatschappij die ontploft op allerlei manieren. En dat is natuurlijk, ja, dat was natuurlijk voor iemand zoals Kandinsky toch ook wel zeer inspirerend. Voor iemand zoals hij, die van nature geëngageerd was, ja, was dat waanzinnig spannend. En het knalde aan alle kanten uit elkaar. En dat had allemaal de glans van belofte in zich.
Wat er zo ontzettend interessant is aan die periode 1917, 19, ongeveer 22 in Rusland en vooral in Moskou, is dat er heel even werd gedacht en heel even werd geloofd dat er niet alleen een nieuw tijdperk aan zou breken, hè, met een volksrevolutie en een gelijkheid voor iedereen, maar ook een heel nieuw tijdperk in de kunst.
Kitty Zijlmans is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis. En zij kent het werk van Kandinsky heel goed.
En dat de schilders van toen, en dat waren de grote namen, Malevich en Tatlin en nog een hele groep om hun heen, Popova, Stepanova. Zij dachten en hoopten echt, deze nieuwe tijd vraagt om een nieuwe kunst en wij gaan die brengen.
Kandinsky belandt al snel op hoge posities in de nieuwe politieke werkelijkheid.
Hij is van 1918 tot 1921 hartstikke actief in Rusland. Hoog geplaatst.
En als Kandinsky nou één ding was, was in ieder geval geen proletariër, verre van. Maar hij had een paar enorme voordelen. Namelijk, hij was altijd progressief geweest. Hij kon ook een politiek stuk schrijven als dat nodig was. Daar hadden ze enorme behoefte aan. En dus kreeg Kandinsky vrij snel allerlei hoge posten in dat nieuw gevormde ministerie van cultuur. Hij schreef beleidsstukken, bedacht hoe het hele nieuwe museumstelsel eruit ging zien in die Sovjet-Unie.
Het idee was ook dit allemaal naar het volk toe te brengen en met hun samen te werken. Er werd ook geen onderscheid gemaakt tussen schilderkunst en het maken van kleding, het maken van aardewerk, meubels, noem het allemaal maar op.
En voor Kandinsky gold, geloofde in een soort idee over, ja, een nieuwe menselijkheid, een nieuwe vorm van omgaan met elkaar, die in die kunst werd gereflecteerd.
Een kunst die ook dus voor het volk is, maar niets te maken heeft meer met de landschapjes en de traditionele kunst zoals we die kennen. En tot 1921 krijgen die kunstenaars ook die vrijheid. En dat komt eigenlijk tot een vrij hard einde met de Eerste Internationale in 1921.
Ja, bij al die kunstenaars die even hele machtige posities krijgen, gaat het vrij snel mis.
Tot het moment dat met de grote internationale in 1921 toch wel blijkt dat wat de kunstenaars laten zien nou niet onmiddellijk is waar Lenin en de consorten iets mee kunnen. Want het is natuurlijk volkomen abstract geworden in de zin van non-figuratief, geometrisch, maar geen touw aan vast te knopen voor de gewone man, vrouw.
Maar zo vlug als de Bolsjewieken doorkrijgen, ja, dit is veel te sophisticated, dit is niet proletarisch, dit is ook niet het soort kunst die wij kunnen gebruiken, die wij in kunnen zetten voor propaganda, of die wij in kunnen zetten voor allerlei andere beleidsdoelen. Want het was niet alleen maar propaganda waar ze aan dachten, maar bijvoorbeeld ook, nou ja, het verspreiden van kennis over hygiëne en over alfabetisering. Maar ja, dat ga je ook niet met een abstract schilderij van Kandinsky doen natuurlijk. Of van Malevich, of een assemblage van houten rommel door Tatlin gemaakt.
Voor Kandinsky wordt de situatie onhoudbaar, net als voor de hele groep avant-gardisten. Hij regelt een visum voor Duitsland en vertrekt. Hij gaat daar lesgeven aan het prestigieuze Bauhaus. Een jaar later, in 1923, koopt Emanuel Leeuwenstein Beeld met Huizen van Kandinsky via de jonge kunsthandelaar Paul Citroen. Kandinsky en Leeuwenstein zijn dan allebei al vijftigers. Om de bizarre restitutiezaak van het schilderij goed te kunnen begrijpen, volgen we de Leeuwenstein-stamboom verder.
Terug naar Arnhem, naar Alfred Hammerstein en zijn onderzoek van de restitutiecommissie.
Terug dus naar de man die oordeelde. Maar die later ook opstapte, omdat zijn oordeel in twijfel werd getrokken. Om de bizarre zaak van de gerestitueerde Kandinsky echt te begrijpen, moeten we hun stamboom blijven volgen. Emanuel overlijdt begin jaren 30. De schilderijen gaan dan via zijn vrouw over op zijn kinderen Robert en Wilhelmina. Robert trouwt met Irma. Maar dan, vlak voor de oorlog, wordt hij verliefd op een ander. Hij vlucht met zijn minnares naar Amerika als de oorlog aanbreekt. En daarmee verdwijnt het schilderij uit de familie Leeuwenstein. Het blijft achter bij Irma. Zij is nu de rechtsopvolger. En zij brengt het naar de veiling in 1940. Tenminste, dat is verreweg het meest waarschijnlijke scenario.
Is het erg dat Irma Klein geen bloedverwant is van Emanuel Leeuwenstein? Is dat belangrijk? Doet dat ertoe?
In juridische zin ben je als erfgenaam niet de rechtsopvolger in een morele claim. Wat bij de commissie altijd een rol heeft gespeeld, is omdat het een herstel van onrecht is wat iemand is aangedaan, is ook van belang, heb jij als claimant, heb jij voldoende basis om dat morele recht, om dat ook uit te oefenen. En als je dus een complete buitenstaander bent, je bent toevallig erfgenaam, omdat iemand in zijn leven geen kinderen had, en, of in dit geval Irma Klein had geen kinderen, en die heeft een toevallige erfgenaam die met haar eigen geschiedenis niks te maken heeft, met de geschiedenis van het schilderij niks te maken, die alleen zegt, ik vind dat dat destijds onvrijwillig verloren is, en dan kom ik met die claim. Dan mag de commissie zeggen, wij wegen af of jij het recht van die erflater op moreel herstel, dat je dat mag uitoefenen. En dan zegt de commissie in het verleden, heeft de commissie gezegd, ja, als die band eigenlijk nul is, er zit geen verbinding, dan wegen we dat mee.
En dat morele is dan,
het morele is herstel van onrecht.
Ja, dus dat jij via ergens toch geleden hebt onder de oorlog.
Maar de kern van het werk van de commissie is dat we, als je nou moet zeggen, je hebt hier een verzoeker en je hebt daar een eigenaar te goede trouw, en die verzoeker heeft uiteindelijk met dat onrecht als zodanig geen enkele verbinding meer, niet in de bloedlijn, niet in de, maar die is toevallig eigenaar, de toevallige erfgenaam, dan mag je gaan wegen.
Pieter, wij hebben Hammerstein gesproken. Waren we heel erg blij mee, want we waren bang dat hij niet wilde praten. En nu zit ik toch met een kwestie. Want hij zegt eigenlijk, je moet via bloedbanden hebben geleden onder de oorlog. Je moet eigenlijk het kleinkind of het achterkleinkind zijn van iemand die daadwerkelijk geleden heeft onder de oorlog. Of van wie in ieder geval een kunstwerk is geroofd door de nazi's. Als je niet een bloedverwant, een erfgenaam bent, dan ja, heb je niet zoveel, wat zei hij, morele aanspraak
dat zei
op
zeker.
Dat schilderij.
Ja, hij dat woord moreel. Hij zegt, dan heb je niet een morele claim. En dat vindt hij wel belangrijk. En hij maakt dat ook wel heel aannemelijk, vind ik. Toen wij daar zaten, dacht ik, ja, god, heeft hij wel een punt. Maar we moeten niet vergeten dat dat een controversieel standpunt is. Dus er zijn er echt serieus, er zijn er heel veel die dat echt onzin vinden. Die zeggen, er is historisch onrecht geweest. We hebben een erfgenaam. En in juridische zin, en dan moet er gewoon worden gerestitueerd aan die persoon. En dan maakt het niet uit wat dat voor persoon is. Hè? Hoe die eruit ziet en hoe die denkt over de wereld. En of die überhaupt weet wie Kandinsky is. Of wie via ook al maar wat voor manier geleden heeft onder de oorlog, is voor sommige mensen gewoon volledig irrelevant.
Ja, want je zou kunnen zeggen, in principe is dat bij erfenissen altijd zo.
Ja.
Dus als ik het niet bestaande kapitaal van mijn ouders erf, dan heb ik daar zelf nooit wat voor gedaan.
Ja, maar ja, dan is hier natuurlijk het probleem dat die restitutiecommissie is niet echt een volledig strikt juridisch entiteit. Dus die zeggen al zelf, en ook bij de oprichting en alles, wij zijn semi-juridisch. Het gaat ons hier om historisch onrecht en om morele claims. En dan heeft vooral deze commissie Hammerstein, dus toen hij in de commissie zat, die hebben in hun eigen reglement laten zetten dat zij naar billijkheid en redelijkheid oordelen. En dat, zoals veel juristen zeggen, is wel een hele ruime omschrijving van hoe jij gaat bepalen of iets teruggaat. Want dat blijkt ook uit het reglement. Onder die billijkheid en redelijkheid vangen zij ook de belangen van de verschillende partijen. Zowel van de verzoekers, dus de claimanten, in dit geval dus Palmer en zijn mensen, hè, de Leeuwensteins, de erfgenamen van Klein. En ook het belang van het museum. En zelfs het belang, hebben ze in dat reglement gezet, van het openbaar kunstbezit. Hoe belangrijk is die Kandinsky voor jou en mij? Mag ook een rol spelen.
Hoe dan ook, James Palmer had een groot probleem. Op het moment dat de restitutiecommissie ontdekte dat Irma Klein de erfgenaam was en niet de kleinkinderen van Emanuel Leeuwenstein, dus Rob en Francesca.
Ja, hij zat op het verkeerde spoor.
Ja, maar Palmer die liet zich niet voor één gat vangen. Hij verzon een list. In de volgende aflevering leren we Irma Klein beter kennen.
Een loeder. Een rood loeder noemt ze haar.
Waarom ging ze met die Kandinsky naar de veiling? Dat is de cruciale vraag. Want was die verkoop nou vrijwillig of onvrijwillig?
Ik denk dat zij in die tijd vooral bezig was met de scheidingsperikelen.
En dan spreken we ook met schrijver Adriaan van Dis, die haar heeft ontmoet en beschreven.
Kijk, de wereld ging over Irma Klein. En zij bekeek de wereld door een uilenbril en dan zag ze Irma Klein.
Dit was aflevering 2 van Hier hing een schilderij. Een podcast van NRC, gemaakt door Pieter van Os en mij, Emmy Colau. Productie Aldus Producties, muziek Darius Timmer, mixage Arno Peters en eindredactie Ido Havinga.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.